De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Theo Miltenburg. Hij wilde ooit missionaris worden, ging vervolgens ontwikkelingswerk doen in India en Congo en kwam via de trappisten in contact met Zen. Inmiddels is hij coördinator bij de Stichting ROS, het Rotterdam steunpunt voor ongedocumenteerden, waar hij vluchtelingen zonder papieren bijstaat. Tot vorig jaar was hij voorzitter van Zen Centrum Rotterdam. Theo Miltenburg is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom Theo. We hebben elkaar vorig jaar ontmoet tijdens de Nacht van de Vluchteling. En waarom wilde je toen meelopen?
Ja, wij vonden het. Ik heb contact met de Zen Peacemakers en die hadden een groep geformeerd. En ik vond het leuk om met een groep van mensen zonder papieren in Rotterdam aan te sluiten bij die Zen Peacemakers. En dat is een hele leuke groep geworden van een stuk of 20 mensen in totaal die de nacht hebben gelopen.
Hoe heb je die tocht ervaren? Want het is best pittig, hè?
Het is behoorlijk pittig, ja. Ja. Het is eigenlijk heel goed gegaan. Maar na 5 kilometer dacht ik dat we al op ongeveer 10 kilometer waren. En toen zonk mij even de moed in de schoenen. Maar uiteindelijk ging het steeds beter. En ik had na 40 kilometer op zich nog door kunnen gaan. Maar ik was ergens ook wel weer blij dat het een eindpunt was, ja.
En heeft eigenlijk minister Ploemen toen nog jou blaren doorgeprikt, want ik begreep dat eigenlijk een beetje de belofte was, hè?
Ja, dat was een wens van me, maar ik heb haar niet meer gezien. Ik denk dat zij al weg was. Wij waren niet heel vroeg binnen. We waren met een grote groep, dus je sluit je aan bij de achterste.
En hebben eigenlijk vorige week nog vluchtelingen die ook verbonden zijn aan jullie stichting nog meegelopen?
Ja, er zijn weer een paar mensen die meegelopen hebben en die zich bij een andere groep nu hebben aangesloten. Dus bij vrijwilligers van ons die weer meelopen en die weer wat mensen op sleeptouw hebben genomen.
Nu las ik op jullie website, op de website van Zen Centrum Rotterdam, waar je tot voor kort ook voorzitter van was, een spreuk, er staan er wel meer op, maar bijvoorbeeld deze: Zen is dit gewone bestaan zien als buitengewoon. Wat betekent dat voor jou?
Ja, dat is een feitelijk leerproces. Dat je dit gewone bestaan, dat je dat leert waarderen met alle kommer en kwel en met alle vreugdevolle zaken. Maar dat je het leert waarderen door alles heen. En inderdaad, ik vind het een hele mooie. Dat je het leert zien als een buitengewoon bestaan. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je dit bestaan leidt. Dat je leeft überhaupt. Het is toch een groot mysterie feitelijk, hè? Wie wij zijn en dat we er überhaupt zijn. Dat je de mogelijkheid hebt om jezelf te ontplooien, om tot realisering te komen, zal ik maar zeggen. Dus voor mij is dit een hele waardevolle spreuk, dat het gewone bestaan leren zien als buitengewoon. Want eigenlijk is het niet gewoon. Het is, ergens is het doodgewoon, maar daarin zit het ongewone. Ja, dat is een beetje paradoxaal, maar
ja, nou, ik zit daarover na te denken. Want hoe kan je dan ook iets met zo'n zin of zo'n gedachte in jouw werk met de vluchtelingen bijvoorbeeld?
Ja, eigenlijk continu. Kijk, ik kom mensen tegen die echt aan de onderkant van de samenleving, die hun menselijke waardigheid soms dreigen te verliezen, omdat ze in hun contacten hier door autoriteiten ongewenst zijn. Als mens is dat natuurlijk heel moeilijk, dat jij, terwijl je een vluchtverhaal hebt of een verhaal van ik verzoek een positieverbetering, hè, dat je continu te horen krijgt van ja, maar jij moet weg, jij hoort hier niet te zijn. Dus mensen dreigen soms hun menselijke waardigheid van en die zeggen van ik ben minder dan de hond van de buren. als je die verhalen hoort en tegelijkertijd ziet dat mensen ook weer de power hebben om door te gaan en om zich staande te houden en niet alleen maar de hand ophouden en bedelen van om hulp, maar ook weer proberen anderen te helpen, wat je ook ziet. Dan zeg ik van nou, dat is echt buitengewoon. Echt buitengewoon.
Kan je een voorbeeld geven hoe zij dan weer anderen helpen?
Er zitten nu mensen in onze bestand, zal ik maar zeggen, of mensen die wij kennen, die weer samenwerken met de Erasmus Universiteit. Daar worden onderzoeken gedaan naar toegang tot de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren. Nou, die volgen dan weer een training via de Erasmus Universiteit en gaan andere mensen weer eens interviewen van hoe is jouw toegang tot de zorg? Heb jij problemen? Waar zitten jouw grootste vragen? En daarmee helpen ze andere mensen. Het samen koken, ondersteuning. Wij zetten vrijwilligers in die ook weer anderen helpen bij voedselbanken en zo. Dus komt veel voor.
En nu staan jullie met de Stichting ROS, het Rotterdam Steunpunt voor Ongedocumenteerde Vluchtelingen bij. Door middel van Nederlandse taalkursussen, contacten met advocaten en advies. Jullie hebben ook een noodopvang voor vrouwen. En waar komen die vrouwen voornamelijk vandaan?
We hebben momenteel in onze opvang hebben we meest vrouwen uit Afrika. We hebben een aantal vrouwen uit Eritrea. We hebben een paar vrouwen uit Somalië. Een paar slachtoffers, vrouwenhandel uit West-Afrika, Sierra Leone, Cameroen. En we hebben een paar mannen die medische problematiek hebben.
En die wonen dus allemaal bij jullie in een opvangcentrum. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, het zijn feitelijk. We hebben een ruimte hebben wij om niet kunnen krijgen van de paters vanuit Tilburg. En we hebben daar drie appartementen waar we bedden hebben kunnen plaatsen. Dus ze delen wel kamers. En verder hebben we een kerkruimte waar we veel activiteiten hebben.
En kan jij een voorbeeld geven van zo'n vrouw die bij jullie in de noodopvang woont, waarvan haar verhaal je bijzonder raakt?
Bijvoorbeeld een jonge dame op het moment uit Eritrea. Eritrea is veel in het nieuws de laatste tijd. Vanwege die bootvluchtelingen ook die de Middellandse Zee proberen over te steken. Zij is dus zelf ook in zo'n bootje overgestoken en uiteindelijk hier aangekomen als vluchtelingen, maar niet kunnen aantonen dat ze uit Eritrea komt. Dat is vaak het probleem voor mensen. Waardoor ze de asielprocedure niet gered heeft, vervolgens ook niet terug kan. Zowel technisch niet terug kan omdat ze geen documenten heeft, maar ook niet terug kan vanwege toch de situatie in het land van herkomst. Eritrea is een erg onveilig land voor mensen. Is een dictatoriaal regime wat soms zelfs met Noord-Korea wordt vergeleken. Feitelijk ervaren de mensen, het is een soort dienstplicht, zowel voor mannen als vrouwen. En ze ervaren het als een soort slavenarbeid, want er komt ook geen eind aan. Hè? Hier had je een dienstplicht voor 12 maanden of 18 maanden, maar daar is het eindeloos. Dus ze zien het als een soort slavenarbeid voor de staat. Dus mensen trekken daar weg. Mensen vluchten naar kampen in de omringende landen, maar proberen soms toch door te trekken omdat daar geen enkele ontwikkelingsmogelijkheid is. En deze jonge dame die is dus ook daar vandaan gevlucht. De Middellandse Zee overgestoken, ook met zo'n bootje. Heeft de verhalen verteld. Is moeilijk en schrijnend. Maar zij heeft het gelukkig overleefd in ieder geval.
En wat doet dat jou?
Het raakt me op verschillende manieren, zal ik maar zeggen. Dat er oorlogen zijn is natuurlijk op zich al vreselijk. Dat er regimes zijn die niet goed voor hun mensen zorgen, maakt dat vaak nog erger. Maar dat er ondertussen ook nog allerlei mensen weer geld aan verdienen in de tussenhandel. Dat er een discussie ontstaat in Europa of je die mensen al dan niet op moet vangen. Laatst stond in The Guardian een verhaal over dat Engeland nu het voortouw wil nemen in het tegenhouden eigenlijk van de vluchtelingenstroom. In de zin van het aanpakken van de mensensmokkelaars en het vernietigen van de bootjes. Nu is niemand voor mensensmokkel. En daar wordt ook grof misbruik van deze mensen gemaakt. Maar je moet wel naar oplossingen zoeken in andere zin. Dus het is niet alleen het tegenhouden op zich wat helpt.
Dat is natuurlijk toch ook wel een van de achterliggende gedachten bij dat onlangs in Nederland gesloten bed, bad en broodakkoord. Dat mensen in ieder geval maar een aantal weken, een beperkt aantal weken, hè, zeggen ze dan letterlijk, kunnen blijven in een opvangcentrum. Ja. En wat me daarin ook opviel, dat ze dan zich voorstellen dat de dienst terugkeer en vertrek al in de opvangcentra actief kunnen zijn. Kan je je daar iets bij voorstellen?
Als je een grote opvanglocatie creëert en je ziet dat als een soort dependance van het vertrekcentrum, dan zou dat kunnen, ja. Alleen het werkt niet. Mensen die bang zijn voor terugkeer gaan daar niet naartoe. Mensen die feitelijk niet uitzetbaar zijn of staatloos kunnen daar niet blijven volgens dit akkoord. Want zouden na een paar weken al op straat moeten staan. Want over het algemeen wordt dan gezegd, de mensen zelf werken niet mee aan hun vertrek. Wat heel vaak niet het geval is. Dit akkoord werkt in ieder geval niet. Nee, en zeker niet als je het op 5 of 6 centrumgemeentes richt.
Hebben jullie in Rotterdam zo'n officieel erkende bedbadbroodvoorziening?
Ja, ja. Wij zijn daar zelf nu onderdeel van. Burgemeester Abu Taleb heeft gekozen voor kleinschalige opvang. Dat houdt wel in dat als de opvang vol zit, dat ze nieuwe locaties moeten zoeken. En daar is Rotterdam nu wel mee bezig. Dus we hebben nu denk ik ongeveer 70 vluchtelingen in de bedbad- en broodregeling.
Verspreid over vier locaties
nu, ja. Waarvan wij er zelf één zijn dan.
Maar nu heeft de gemeente Rotterdam al aangegeven dat ze niet gaan meewerken aan de uitvoering van dat bedbad- en broodakkoord, ja, zoals het er nu ligt.
Ja.
Hoe lang kunnen ze dat volhouden, denk je?
Ja, dat is een beetje de vraag. Nu is er wel een onderhandelingstijd genomen. Dus wat daar uitkomt, dat kan eigenlijk niemand voorspellen. Maar ik ga ervan uit dat Rotterdam blijft kiezen voor bedbad en brood, los van het kabinetsakkoord. Dus ik ben daar wel optimistisch over. En het is ook gewoon, het zijn basale mensenrechten waarover gepraat wordt. Waar ook Europa ons op de vingers tikt en zegt van Nederland, je mag dit niet doen. Je mag niet mensen zonder enige voorziening op straat zetten. Dat mag niet. Ik weet niet precies hoe het in omringende landen is. Maar Duitsland bijvoorbeeld, een rechter in Duitsland heeft al eens gezegd van een meneer die uit Nederland kwam mag niet teruggestuurd worden naar Nederland vanwege het gebrek aan opvang. En dat is natuurlijk niet wat je wil als beschaafd land. Dat Europese en mensenrechtenorganisaties zeggen van jullie houden je niet aan de mensenrechten. Maar goed, het geeft wel een flink debat en polarisatie. Want veel animo is er denk ik ook niet bij politici om het langdurig te doen.
Want hoe lang zitten de meeste mensen gemiddeld bij jullie bijvoorbeeld?
Nou, wij hebben altijd wel gestreefd naar doorstroming. Maar daar hadden wij ook wel wat criteria voor. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar hadden we regelmatig zwangere vrouwen. Die op een gegeven moment wel weer naar de COA-locaties, naar de asielzoekerscentra konden. Bij deze blijft het een beetje de vraag. Dat weten we nu nog niet. Maar wij gaan wel zoeken naar oplossingen. En een oplossing houdt in van ofwel verblijf, ofwel ondersteuning bij vrijwillige terugkeer. Ofwel dusdanig empoweren dat ze die opvang niet meer nodig hebben, maar zichzelf kunnen helpen.
Nu gebeurt er ook veel vanuit de kerken, hè?
Ja.
Er zijn veel mensen die vanuit hun kerk ook vluchtelingen in huis nemen.
Ja, klopt.
En jij bent lid van een zengemeenschap, een zengroep in Rotterdam.
Ja.
Is dat nou ook iets wat jij zenbeoefenaars voorstelt? Van goh, of waar misschien vanuit de zenbeoefenaars een vraag komt van ik zou wel iets concreets willen doen?
De Zen Peacemakers hebben verschillende keren bij ons allerlei activiteiten ontplooid.
De organisatie die ooit is opgericht door de Amerikaan Bernie Glassman.
En in Nederland Frank de Waalen en nu in Nederland Petra Hubbeling is daar veel mee bezig. Die hebben bij ons maaltijden verzorgd. Dus ja, er liggen wel zeker linken met de Zen ook.
Nu heb jij nog niet zo lang geleden een straatretraite gedaan in Brussel. He, met vanuit de Zen Peacemakers georganiseerd. Waarbij je dan 5 dagen zelf als een dakloze leeft. He. Je gaat zonder geld. En neem je helemaal niks mee op zo'n retraite eigenlijk?
Nee. De slaapzak mochten we meenemen. Maar verder moesten we alles inleveren. En je had nog wat kleine dingetjes. Zoals je mobiele telefoon. En die laat je achter in een kluis. En die mag je dan 5 dagen later weer in ontvangst nemen. Het was heel bijzonder. We kwamen 's avonds om 7 uur bij elkaar op het station, ergens op de trappen. Ook wel tussen andere daklozen die daar zaten te wachten op de soepbus. Ja, en je bent met een groep van, wij waren denk ik 25 mensen toch? Best wel een grote groep. Eerst een beetje kennis maken in een groot kringgesprek. Ergens in de hal van een station waar de mensen voorbij trekken. En kijken van wat zijn die mensen allemaal aan het doen. Kartonnen zoeken om op te gaan slapen. En een goede plek voor de nacht. Er zat wel een soort structuur in. Hè? We gingen 's morgens uit bedelen.
Gaven mensen geld?
Ja, of eten. Je wordt niet expert in het bedelen in 4 dagen. Maar je leert wel verschillen zien. En dat is ook gek. Je gaat zelfs discrimineren in het bedelen, heb ik gemerkt.
Maar, leg eens uit.
Ja, je ziet op een gegeven moment van, nou, ik verwacht dat die niet zoveel zal geven. En dan kijk je toch een beetje naar wat voor type mens dat is.
En? Wat is nu volgens jou het type mens dat het meeste...
Nou, ik kwam op een gegeven moment bij een erg luxe hotel waar mensen uit een luxe auto stapten. Daar waren eigenlijk de rijken. En ik denk, ik ga dat toch eens daar proberen. Maar dat was toch een verkeerde plek om te bedelen.
Want wat gebeurde dan? Reageerden mensen wel op je? Want hoe doe je dat dan? Spreek je mensen aan?
Ja, je spreekt mensen aan.
En wat zeg je dan? Wat vraag je dan?
Je vraagt gewoon van, heeft u iets voor een dakloze? Niet van, wij zitten hier in een zen-retraite en dat mocht ook niet, maar dat zou ook niet leuk geweest zijn. Maar je vraagt gewoon, heeft u iets voor een dakloze? En ja, dan is het antwoord ja of nee. En, op een gegeven moment liep ik af op een man die duidelijk uit Afrika kwam. En ik dacht, laat ik dat eens proberen. En die was dus heel royaal. Ja, en dan ga ik weer denken, ja, misschien is het omdat de posities een keer omgedraaid zijn. Ik weet het niet hoor, maar ik hoefde eigenlijk niet meer te bedelen die dag. Zo royaal was die. We konden gewoon daar genoeg van eten. De islamitische winkeltjes gaven altijd wat. Vooral voeding. Eén keer kreeg ik 2 citroenen waar ik wel eventjes van dacht, dat moet ik nou in hemelsnaam met 2 citroenen. Maar dat gaf niet. Ik bedoel, het gaat om het gebaar van...
Maar ik kan me voorstellen als je dat... Hey, want jullie doen dat voor 5 dagen.
Ja.
Je weet dat je daarna gewoon weer lekker naar je eigen huis gaat en om je eigen toestapt.
Ja.
Voel je je niet een enorme poseur of acteur als je daar op straat staat en vraagt, heeft u iets voor een dakloze? Dan is toch een soort toneelstukje eigenlijk?
Ja, nee, eigenlijk niet. Op dat moment waren wij natuurlijk feitelijk dakloos. Je moet je nooit vergelijken met de echte daklozen die na 4 dagen niet naar zijn verwarmde huisje kan. De Zen Peacemakers die staan natuurlijk voor een aantal zaken, zoals niet weten. Nou ja, dat oefen je dan op straat. Erkennen wat is. Ja, en liefdevolle actie. Ja, het niet weten, dat is natuurlijk op straat heel duidelijk. Van, je weet feitelijk niet hoe je moet overleven. En hoe mensen op je zullen reageren. Nou, dat is natuurlijk altijd in het leven, maar dat komt versterkt terug als je dit doet. Ik heb het als heel fijn ervaren, moet ik zeggen, die retraite, ja. Vooral ook wel door het groepsgebeuren, hoor.
Want kan je zeggen wat het belangrijkste is wat je geleerd hebt van het doen van zo'n retraite?
Wat voor mij denk ik het belangrijkste was, is dat er een soort basisvertrouwen ontstond in de fundamentele menselijkheid, goedheid van mensen. Je kan overleven zonder iets. Kijk, het is niet te verkiezen als je dat jarenlang moet doen in allerlei weersomstandigheden, maar je kan overleven. Je kan leven van de goedheid van de mensen. Het is ook eigenlijk niet eens zo moeilijk. Ik bedoel, een gemiddelde bedelaar die haalt denk ik wel 30 euro per dag op. Daar kan je best redelijk van leven, want wat heb je nodig?
Waren jullie op een bepaalde manier elkaars concurrenten? Of
De echte daklozen en wij, bedoel je dat?
Nee, jullie vanuit de groep, want als je toch
Nee, wij hadden wel een soort systeem. En het systeem hield in eerste instantie in dat we bedelden en dan kwamen we terug. Met wat we gebedeld hadden, kwamen we terug in de groep. Dan legden we een paar plates neer op straat, op een mooi plein ergens in het oude centrum van Brussel. En dan lag daar een overvloed. Tot en met de Belgische pralines als toetje. Dus dat was niet verkeerd. Wat we overhielden, en dat vond ik zo mooi, want dat had voor mij bijna een bijbels, motief. Hè? Zij aten tot ze verzadigd waren. En daarna werden de brokken gevuld en die konden we nog uitdelen. We hadden voedsel gebedeld en geld. Als we geld gebedeld hadden, werd dat meestal wel even omgezet in een lekker kopje koffie. Ja, en soms werd het ook wel weer doorgegeven aan daklozen die weer bij ons kwamen bedelen. Dus als jij het in een groep doet, dan ben je veel sterker als individu. Terwijl wij zijn als mens misschien geneigd om te zeggen van ja, ik moet voor mezelf zorgen, want ik heb nu niet genoeg. Maar ik heb daar wel gemerkt dat de groep veel krachtiger is dan het individu. Je deelt je verhalen, hè? Je deelt je sorens, maar je deelt ook je eten. En als je deelt, ja, dan ontstaat er op de een of andere manier een soort overvloed. Ja, misschien dat ik nu een beetje idealistisch loop te kletsen, maar het gebeurde. Het gebeurde. We hebben ook met daklozen hebben met ons mee opgetrokken. Die kwamen ook met ons mee eten. We hebben leuke gesprekken gevoerd. Ik herinner me nog een Franstalige dame die eigenlijk geen tand meer in de mond had. En ik denk wel verslaafd was ook. En die vroeg wat we aan het doen waren. En ik legde dat uit. En ze zegt, ja, tu es totalement fou. Ik zeg, ja, dat klopt waarschijnlijk wel. Alleen deel ik het gelukkig met 25 anderen in deze groep. Want het is niet iets wat je vanzelf doet. Het is ook een beetje vreemd om te doen. Maar het was wel een hele goede oefening. En ik dank Frank de Walen en Bernie Glassman dat ze dit soort retraites verzonnen hebben. Ik weet niet of ik er zelf opgekomen zou zijn.
Ik wil nog eventjes terug naar, want jij zegt hè, dat groepsgevoel is heel belangrijk. Sowieso het samen doen. Terwijl ik me toch ook kan voorstellen dat veel daklozen juist bezig zijn met voor zichzelf het een en ander te organiseren op een dag. Eten of ja. Doop of ja, wat nee, het maar mogen zijn.
Dat klopt.
Ik ken wel verhalen, maar dat komt overal voor, van daklozen die juist elkaar ook bestelen. Dus
ja,
dat ze
dat
hopen dat ze
hoor.
Nog met één maatje zijn, omdat je anders ook 's nachts je schoenen nog kwijt
nee,
bent.
Nee, maar dat is ook zo. Ik bedoel, zo bekeken is het natuurlijk een gekunstelde situatie waar wij in zaten.
Was er een bepaald moment wat voor jou echt het mooiste was tijdens die retraite?
Ja, er was op een gegeven moment, wij hadden ontbeten in een parkje in de buurt van het Justitiepaleis. En daar was een grote demonstratie aan de gang van Afghaanse vluchtelingen die illegaal in Brussel leefden. Want ook Afghaanse asielzoekers krijgen lang niet altijd verblijfsvergunningen. Er was een grote club van ongeveer 300 mensen. En er was allemaal een mobiele eenheid en alles stond er omheen. En ja, we raakten een beetje aan de praat met die mensen. En dat raakte mij behoorlijk, moet ik zeggen. Omdat ja, ik werd op die straatretraite weer geconfronteerd met mijn eigen werk in Rotterdam. Dus ik ging daar nogal gedeprimeerd vandaan op mijn bedeltocht. En ik dacht van ja, je kan actief bedelen, naar mensen toestappen. Maar daar had ik dus op dat moment helemaal geen zin in. Dus ik ben gewoon ergens in een erg mooie, moet ik zeggen, winkelpassage gaan zitten. Mijn hand ophouden. En toen begon daar een jonge dame vlak bij mij, begon klarinet te spelen. En die speelde de Morgenstimmung van Peer Gynt. Ja, en het was net alsof de hemel open ging, zal ik maar zeggen. Die stemmingswisselingen maak je dan wel mee op straat. En tegelijkertijd gooit er iemand een muntstuk in je bedelende hand. En dat was een topervaring. Ben ik niet vergeten.
Mooi. Ja, cynici zeggen natuurlijk, wat hebben vluchtelingen of daklozen daar nou aan dat jullie 4 dagen gaan afzien? Wat is jouw reactie daarop als mensen dat zo benaderen?
Nou, daar hebben ze ook niks aan. Nee, het is meer voor de persoonlijke ontwikkeling misschien van de mensen die eraan meedoen. Misschien in zoverre dat je nog een klein beetje kan ervaren wat mensen beleven. Maar dat is maar heel minimaal. Nee, het gaat denk ik, daar gaat het volgens mij niet om, zo'n retraite. Om wat hebben zij eraan? Het is net als dat je aan zen-meditatie op je kussen doet in een mooi zen-centrum. Is dit een vorm van training, van oefenen? Ja, en het leven is oefenen, zeg ik altijd maar.
En wat oefen je er het meest mee?
Ja, ik vind vooral een oefening in vertrouwen. Geloof en vertrouwen. Geloof in mensen. En vertrouwen in het bestaan in het algemeen. Dat het wel komt.
Oefen je er ook compassie mee?
Ja, toch wel. Je ervaart wel tijdelijk wat daklozen ervaren. Dus een stuk van je waardigheid wordt van je afgenomen feitelijk. En dat doe je ja, in dit geval vrijwillig. Ja, in zoverre oefen je ook wel compassie, denk ik. Ja.
Heb je altijd al religieuze belangstelling gehad? Kom je uit een religieus nest?
Ja, ik kom uit een katholiek nest. Mijn vader en moeder zijn beide katholiek. Vooral mijn vader is altijd wel praktiserend gebleven. Zelf had ik al tamelijk jong besloten dat ik missionaris wilde worden. Wat vreemd is als je een jaar of 10 of 11 bent. Dus ik ben naar een klein seminarie gegaan. Bij de paters van Mill Hill. En de paters van Mill Hill, dat zijn missionarissen die, ik denk 150 jaar misschien al, de hele wereld overgetrokken zijn. Ik heb daar nog altijd nog veel contact mee gehouden. Ik heb ook in Afrika gewerkt, ook bij de paters van Mill Hill en in India ook, met straatkinderen. Dus mijn inspiratie ligt daar wel, ja. Ja. Ik vind met alle kritiek die je kan hebben op het instituut, wat ik ook heb, vind ik wel een gemeenschap zoals de katholieke kerk waardevol. Hè? Zelfs nu, ik hoorde vorige week dat Ban Ki-moon is bij de paus op visite, omdat hij zich zoveel zorgen maakt over het klimaatprobleem. Dat netwerk van 1/10 miljard mensen wereldwijd kan heel erg nuttig zijn, denk ik. Nou, de katholieke sociale leer is toch een leer van menswaardigheid en solidariteit.
En dan heb je het echt over bevrijdingstheologie.
Dat is een deel. De bevrijdingstheologie heeft mij altijd erg gefascineerd. Ja. En dat komt omdat dat nog weer wat verder gaat. Maar dat heeft wel weer een wat politieke dimensie waar het Vaticaan niet altijd even blij mee was in de jaren 80.
Dus, maar kan je in het kort vertellen waar dat voor staat?
Ja, eigenlijk voor een betere verdeling. Eigenlijk wordt daarin, als ik het goed verwoord hoor, toch min of meer gezegd van ja, de rijken zijn niet vanzelf rijk geworden. Die zijn rijk geworden over de ruggen van andere mensen. Ja, daar kan je heel lang over nadenken en discussiëren. Ik vond dat vroeger wel kloppen. En ik denk dat het nog steeds wel klopt.
Maar wat kan je daar als bevrijdingstheoloog aan doen?
Nu denk ik vooral, toen ik zelf nog jeugdig en in de jaren 80 was dat het denken. Toen had je de priesterarbeiders hier. Je had Dom Helder Camara als bisschop in Brazilië die voor de armen vocht. Je had Oscar Romero die vermoord is. Terwijl dat helemaal niet een linksbevlogen man was of zo in eerste instantie. Maar gewoon, hij kwam in aanraking met de armen. En hij zag dat er structureel, feitelijk, dingen fout zitten. Dus ja, dat boeide mij. Ik heb toen veel gelezen hierover. En Dorothee Sulle bijvoorbeeld was in de protestantse kerk daar. Dat vond ik heel boeiend.
Maar hoe zag je jouw eigen rol daarin?
Ik ben toen naar India gegaan in een project voor straatkinderen. Dat was vrijwilligerswerk. Ik had in Nederland had ik verschillende opleidingen gedaan. HBO, verpleegkunde en intensive care opleidingen. Maar ik kon me niet zo goed vinden in de technocratie van onze gezondheidszorg. En de kosten, zal ik maar zeggen, dat is momenteel natuurlijk helemaal een issue. Maar de kosten, vergeleken met bijvoorbeeld een land als Congo, waar we later kwamen, waar misschien 1 euro per jaar aan gezondheidszorg per hoofd van de bevolking werd besteed. Dus ik ben me daar meer in gaan verdiepen, in ontwikkelingshulp.
Maar heb je de kerk toen ook echt achter je gelaten?
Ik heb de katholieke kerk nooit achter me gelaten. Maar ik ben ook geen frequent bezoeker. Maar ik heb wel altijd nog contact gehouden met de missionarissen van Mill Hill, waar ik af en toe nog kom.
Gaat dat goed samen, katholicisme en zen? Doe jij het nu door elkaar heen, zeg maar?
Ik doe alles door elkaar heen, ja. Ja, ik gooi alles door elkaar heen. Katholicisme en boeddhisme gooi ik door elkaar heen. En protestantisme ook. We zijn ook een tijd frequent bezoeker geweest van de protestantse kerk in Vlaardingen. En het liefst zou ik alles door elkaar heen gooien.
Het is wel druk.
Waarom?
Er is iets, ik weet niet hoe jouw zondag eruit ziet. Maar
oh, in die zin. Ja, nee, maar dan heb ik het niet direct over. Kijk, dan heb ik het over het lezen van geschriften, van boeken. Van waar haal je je inspiratie vandaan? Ik vind het nog moeilijk om het te bepalen tot om te zeggen ik ben katholiek of ik ben boeddhist. Of, dat vind ik lastig. Ik heb ook nooit de belofte of geloftes gedaan binnen de zen-traditie. Wat nog niet wil zeggen dat ik dat misschien toch ooit nog eens een keer zal doen. Dat weet ik niet. Maar momenteel vind ik nog genoeg in mijn christelijke traditie. De bergrede is prachtig. Dat zijn eigenlijk de zaligsprekingen. Zalig de armen. Waar later weer de armen van geest van werd gemaakt. Maar het ging waarschijnlijk over de gewone armen. Zalig de barmhartigen. Zalig de zachtmoedigen. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En Ja, en een passage in de Bijbel heeft mij altijd wel aangesproken van... wat u voor de minste der mijnen gedaan heeft, heeft u voor mij gedaan. Volgens mij is het zen. Ja, volgens mij is het zen. Dat heeft mij altijd enorm bewogen in wat ik doe. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Ik vind dus ook in mijn huidige werk... wij hebben de wereld verdeeld in puissant rijk en straatarm. En je kan die scheidslijn kan je ongeveer leggen tussen Noord en Zuid. Alle asiellanden zijn bijna allemaal straatarm. Ja, je kan zeggen dat heeft niks met onze manier van leven te maken. Want ze doen het zelf allemaal vreselijk slecht. Maar dat weet ik zo net nog niet. Je kan zeggen dat zijn die Afrikaanse dictators die het corrupte systeem in stand houden. Maar heel veel oorlogen die momenteel aan de gang zijn, zijn postkoloniale oorlogen. En je mag wel eens wat verder in je eigen geschiedenis terugkijken. Ik ben in Suriname geweest. Wij hebben daar natuurlijk ook aardig wat huisgehouden in de tijd van de slavernij. Je kan je schouders erover ophalen en zeggen, ja, dat was 300 jaar geleden. Trouwens, zo lang geleden was het nog niet eens. Maar goed, ik vind dat niet horen. En ik denk dat bij compassie hoort ook een stuk nadenken. Van hoe is dit nu in de geschiedenis gegaan en hoe is het ontstaan? En hoe komt het nu dat een deel van de wereld schatrijk is en een ander deel straatarm?
En als je
en
dat weet...
niet direct antwoord geven. Want ik weet het antwoord natuurlijk ook niet. Daar gaat het niet om. Hè. Niet weten vind ik een heel wezenlijk iets. Maar accepteren dat mensen hun positie willen verbeteren. En zeker als je uit oorlog- en geweldsituaties komt. Maar ook uit gebrekssituaties, uit armoede. Wij hebben hetzelfde gedaan. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we ook massaal naar Amerika, Canada en de Verenigde Staten gegaan. Ja, het is jammer voor onze rijkdom, want die zal toch misschien wat minder worden als je moet. Maar ja, dat is maar de vraag. Hè? Op straat hebben we geleerd dat delen misschien wel vermenigvuldiging geeft. Dus je weet ook dat niet. We weten feitelijk niet of als wij meer mensen zouden toelaten, hè, waar nu veel discussie over is van gaat het allemaal wel goed? We krijgen oorlog in Europa, wordt er zelfs gezegd, als we er meer toelaten. Het kan, maar het kan ook een heel ander effect hebben. En ik vind ook dat beleidsmakers en politici daar een taak in hebben om iets meer visie tentoon te spreiden dan angstig achter korte termijn peilingen aan te lopen. Want dat is wat er nu wat veel gebeurt, vind ik hoor.
Maar pleit jij nu voor een groter historisch besef en de bereidwilligheid om meer van je rijkdom te delen?
Ja. Dat is waar ik voor pleit, ja.
En ben je daar ook actief in? Ga je daarmee met de spandoek de straat op? Of
nee.
Een actie voor ontketenen? Iets op Facebook?
Nou, weet je, kijk, in het boeddhisme leer je natuurlijk wat meer over hebzucht, haat, onwetendheid. Wij zijn tamelijk onwetende mensen. We zijn kwetsbaar en we zijn onwetend. We zijn beperkt. Als mensen zijn wij beperkte wezens. Dat neemt niet weg dat je kan zien dat als het ene deel van de wereld zijn rijkdommen probeert vast te houden, dat dat ten koste gaat toch van andere delen van de wereld. En dat dat op een gegeven moment ook wel kwaad bloed zet. En dat maar de vraag is hoe de andere delen reageren hierop. Dus het is ook in je eigen belang. Zo zie ik dat eigenlijk. Ik zou heel veel nog kunnen inleveren. Maar ieder mens zoekt een beetje zijn weg daarin, zijn balans.
Theo, mag ik jou tot slot vragen? Is er nog iets waar jij onze luisteraars de nacht mee zou willen laten ingaan?
Ja, ik vind dat wij zijn als mensen zijn we kwetsbare wezens. We zijn kwetsbaar, we hebben onze beperkingen. Ja, ik zou het mooi vinden als je als mens dus durft te kijken naar je eigen kwetsbaarheid. Maar dat je daar ook vrede mee leert hebben. En dat je dat probeert ook te vertalen naar... ook de ander is net zo kwetsbaar als jij misschien bent. En laten we op die manier proberen met elkaar om te gaan. De kwetsbaarheid van het bestaan is een schoonheid.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel, Theo Miltenburg, voor dit gesprek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast van de Boeddhistische Omroep. Voor meer informatie over de Stichting ROS en het Zen Centrum Rotterdam kunt u terecht op onze website BOS-RTV. Volgende week praat Sarah Marijnissen met schrijver en oprichter van het Natuurcollege Prinses Irene. Vanuit eigen ervaring is Prinses Irene een groot pleitbezorger van een natuur waarvan wij mensen geen opzichter of eigenaar zijn, maar waarvan wij wel deel uitmaken. Vanuit het Natuurcollege ontwikkelt zij samen met geestverwanten uit wetenschap, cultuur en politiek vele initiatieven die het ervaren van onze oorspronkelijke verbondenheid mogelijk maken en verwondering en intuïtie weer ruimte geven. Dat volgende week. Voor nu wens ik u nog een fijne nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.